En als Jozef zegt tot zijn broers: God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden om u een overblijfsel te stellen op aarde. En hij gebruikt daarna zulke, in onze ogen althans, opgeblazen woorden. Hij gebruikt, om zo te zeggen, eigenlijk een overstatement. Hij overdrijft eigenlijk wat er aan de hand is. Maar dan is dat zo, omdat wat hier gebeurt inderdaad een uitbeelding is van de uiteindelijke verlossing van Israël. En met name dan de 12 stammen van Israël. Zoals die uiteindelijk, volgens de profetieën, tot geloof zouden komen, tot aanvaarding zouden komen, uiteraard van de Heer Jezus als de Messias, want daar gaat het uiteraard om. En beter nog, die dingen zullen gebeuren, zoals we ooit uitgebreid besproken hebben, wanneer de Heer zich aan hen zal bekendmaken. U kent de profetieën uit Zacharia 12, 13 en 14 tot op zekere hoogte, waarin is gezegd wordt dat bij gelegenheid aan het einde van de 70ste week van Daniël de Heer zal verschijnen, officieel aan Israël, zij het dan buiten de legerplaats en dus op de Olijfberg. Hè. En bij die gelegenheid zal hij zich identificeren. Dat wil zeggen, hij zal de littekenen in zijn handen en voeten laten zien. En dan komt men inderdaad tot de erkenning dat hij, nou ik zou bijna zeggen, dat hij Jozef is, want daar komt het op neer. En als dat niet goed is zeggen, dan komt men tot de erkenning dat hij de zoon van Jozef is. Dat kan ook nog. He? En je kunt ook nog zeggen dat komt men tot de erkenning dat hij de ware Jozef is, want dat is ook zo gek nog niet, omdat Israël nog eenmaal in de Bijbel wordt voorgesteld als de vrouw. En de Christus is inderdaad de man onder het nieuwe verbond. Ja, moet ik nog Nederlands idioom uitleggen? Dat hoeft niet, hè? De ware Jozef dus, ja zeker wel. Gek is dat, dat zo'n uitdrukking bestaat. Maar hij past precies in het profetisch verband van de Bijbel. Nou, waar het om gaat is dit, en we hebben dat natuurlijk in het verleden uitgebreid besproken, maar ik kom er nou even op terug om even de lijn neer te zetten. De gedachte is immers dat Jozef, wanneer hij verhoogd wordt aan het hof van Farao, dat dat een uitbeelding is, niet van de wederkomst van Christus of van de verhoging van Christus, want dat klopt niet, omdat Christus in het verleden al verhoogd geworden is door zijn opstanding en hemelvaart. Het is ook niet de uitbeelding van zijn openbaring in heerlijkheid in zijn wederkomst, want dan krijgen we een tijdrekenkundig probleem voor de goede orde. We gaan het even op, hè? Want in de toekomst verwachten wij eerst de opname van de gemeente, dan een periode van 7 jaar verdeeld in 2 maal 3,5, dan komt het tot meer, dan een periode van 33 jaar en dan een periode van 1000 jaar, om van de rest dan maar voor het gemak te zwijgen, want daar kan ik toch geen getal bij zetten. Maar dat is het Bijbelschema. En in de geschiedenis van Jozef zien wij de dubbele cijfers, omdat het nu eenmaal in Egypte is, hè, dat is het bekende verhaal, dan krijg je altijd die dubbele cijfers. Dat wil zeggen, als Jozef verhoogd wordt, dan volgt er een periode van 7 vette jaren en vervolgens een periode van 7 magere jaren. Jozef is bij die gelegenheid 30 jaar. Dat wil zeggen dat hij aan het eind van die 7 vette magere jaren 44 jaar is. Hij wordt 110 jaar. Dat staat er trouwens ook netjes 2 keer. Want dat hoort zo in Egypte. Staat er netjes 2 keer. 110 jaar, zodat daartussen in 66 jaren passeren. Dan krijg je precies dus de bekende dubbele cijfers. Nou geef ik dus even het schema om tegenaan te kijken. Want waar het nou om gaat is dat als Jozef tot koning wordt aangesteld, valt dat niet synchroon, typologisch en profetisch dus, met de wederkomst van Christus op de Olijfberg en zijn bekendmaking aan Israël bij die gelegenheid, of kort daarna, want dat doet er nou niet zo precies toe, valt daar niet mee samen, maar in tegendeel, de verhoging van Jozef valt samen met de opname van de gemeente. En daar gaat het natuurlijk om, dat is de hele clou van het verhaal. In wezen is het trouwens ook zo, als de Heer Jezus verschijnt, verschijnt hij niet zozeer als de zoon van Jozef, hij verschijnt feitelijk als de zoon van Juda. De koning, de scepter weet u wel, de koning uit het huis van Juda, de leeuw uit de stam van Juda, of hoe het allemaal maar heten mag. Maar het punt is dat hij met de naam Jozef wordt aangeduid, niet in verband met zijn wederkomst, maar in tegendeel in verband met de opname van de gemeente. Dat wil zeggen, als Jozef gehaald wordt uit de gevangenis en verhoogd wordt aan het hof van Farao, komt het overeen met de met de voltooiing, de completering van de gemeente en de opname van de gemeente, waarbij de gemeente samen met Christus uiteraard verheerlijkt wordt. En daar is de verhoging van Jozef een beeld van. En daarna begint er, inderdaad volgens de profetie, een periode van 3,5 jaar van vrede en geen gevaar. Dat is leuk om dat in onze dagen te zeggen, omdat die vrede ontstaat door, dat ik heb in andere gelegenheden uitgebreid genoeg gezegd, die vrede ontstaat door een verbond tussen de Joodse staat en de Palestijnen. Ja, als u dat niet bekend is, dan is dat jammer, maar daar ga ik nou maar niet verder op in. Dat heb ik jaren geleden al zo gezegd. Er is een verbond tussen de Joodse staat en de Palestijnen. En het leuke is dat men in onze dagen inmiddels aan het onderhandelen is over een dergelijke overeenkomst. Want daar gaat het allemaal om. Nou, als het echt zover komt, dan kan dat verbond altijd nog weer verbroken worden. Zo bedoel, dan hoeft het nog niet definitief te zijn. Maar daar gaat het wel naartoe. Maar in ieder geval, als het er komt, wordt de gemeente opgenomen, waarna voor 3,5 jaren van vrede en geen gevaar, dan wel 7 jaren van overvloed, in de dubbele cijfers. Daarna volgt de verbreking van het verbond en verwoesting tot het einde toe van 3,5 jaar. En dat komt overeen met de 7 magere jaren. Maar dat leidt uiteindelijk tot de bekering van Israël, of wat er van over is natuurlijk, aan het einde van de 70ste week van Daniël. Daar komt het op neer. Nou, dan hebben we gezien dat sinds die hele situatie van Jozef aan het hof, daar eerst plaats sprake is van die hongersnood, waarna 10 van de broers van Jozef inderdaad bij Jozef verschijnen. En bij die gelegenheid maakt hij zich niet aan de 10 bekend. Integendeel, Benjamin is een lied en Benjamin is een beeld van het gelovig overblijfsel. Uit Juda, uit het Joodse volk, straks in de toekomst. Maar Benjamin is er niet. Profetisch betekent dat het Joodse volk of het overblijfsel ervan komt nog niet tot bekering. Komt niet tot Jozef. Wat er dus wel gebeurt is dat de 10 tot Jozef komen, maar Jozef maakt zich niet aan de 10 bekend. En andersom trouwens blijft het helemaal een moeilijke zaak. En uit de 10 wordt Simeon in de gevangenis gezet, waar Jozef trouwens zelf ook al in gezeten had. Hetgeen bij elkaar de uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling, waarbij de 10 in de eerste plaats staat voor 10 stammen van Israël, waaruit in principe, ik hoop dat het niet misverstaan wordt, waaruit in principe, in de praktijk, want dat blijkt ook gewoon, de gemeente gevormd wordt. Niet uitsluitend uit die 10, maar in het algemeen wel uit die 10. En daar gaat het om, hè? Uit de 10 stammen van Israël. Zodat uit de 10 ook inderdaad 1 genomen wordt, Simeon, de horende, de gelovige, die wordt in de gevangenis gezet. En dat is precies een beeld van de gemeente. In ballingschap, gevangenen van Christus enzovoorts. Buiten de maatschappij geplaatst, maar onder de verzorging van Christus, namelijk onder de verzorging van Jozef. Nou, en dat duurt dan 2 jaar, zijn de 2000 jaren vanaf dood en opstanding van Christus tot, zeg maar, de dagen van de 70ste week van Daniël. Daarna komen de broers weer, maar nu is Benjamin er wel, zodat dat een beeld is van niet hoe de gemeente gevormd wordt uit 10 stammen, maar hoe straks inderdaad letterlijk Israël tot bekering komt. En bij die, dus Benjamin is erbij, een beeld van het gelovig overblijfsel naar de Joden. Op Benjamin wordt dus in deze geschiedenis ook grote nadruk gelegd, weet je wel, door de plaats die hij krijgt en door het eten wat hij krijgt en de wisselklederen die hij krijgt en de 300 zilverlingen die hij krijgt in vers 22 van hoofdstuk 45. Kortom, daar komt de grote nadruk op te liggen. Benjamin is er, dus maakt Jozef zich nu bekend. En dat is niet, staat niet in verband met onze tegenwoordige bedeling, maar inderdaad met de toekomende, wanneer de gemeente al lang voltooid is, hè, maar waarbij inderdaad Israël, het overblijfsel daarvan althans, behouden wordt. En aan wie de Heer zich bekend maakt. En de Heer gaat dan onder de naam Jozef, maar ik moet er meteen bij zeggen dat het ook niet alleen gaat over de Heer zelf, maar het gaat ook over de gemeente die immers met hem zal geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is de achterliggende gedachte natuurlijk. Maar Jozef staat voor Christus inclusief de gemeente die zich in de toekomst bekend zal maken aan Israël wanneer het tot geloof komt. En dat is wat in deze geschiedenis wordt uitgebeeld. En ik heb al gezegd, Benjamin is daar de belangrijke figuur, omdat Benjamin de hele Bijbel door, vanaf zijn geboorte, de hele Bijbelse geschiedenis door, een type is van het gelovig overblijfsel uit, en als ik het smal neem dan, het gelovig overblijfsel uit het Joodse volk. En dat gelovige overblijfsel, dat is dan uiteindelijk het overblijfsel aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dat wat er nog van over is en wat inderdaad komt tot aanvaarding van de ene waarachtige heerser, zoals dat op andere plaatsen heet. Dat heet het overblijfsel en het eigenaardige is dan ook dat het begrip overblijfsel voor het eerst in de Bijbel voorkomt in dit hoofdstuk. Precies in deze geschiedenis waar het gaat om Benjamin, waar Benjamin geëerd wordt. Meestal gaat het met Benjamin heel slecht, hè. Het is een beetje een schlemiel, hè. Benjamin, dat weet u, hè. Bij zijn geboorte gaat zijn moeder al dood, dus het begint de ellende al. Zonder dan op die betekenis daarvan in te gaan. Maar dus zo is het toch, hè. En in de geschiedenis van Richteren vinden we dat de hele stam van Benjamin eigenlijk wordt uitgeroeid. En dan via een ingrijpen van bovenaf eigenlijk dan toch op betrekkelijk geforceerde wijze dan toch in leven blijft. Hè? Maar dat staat allemaal in verband met dat de Heer zegt dat hij zich een overblijfsel zou verkiezen. Zou stellen naar de verkiezing van zijn genade. Hij zou zorgen dat er een overblijfsel is. En daar is Benjamin een beeld van. Maar bij deze gelegenheid komt het woord overblijfsel ook voor het eerst in de Bijbel voor. En dat is dus hier in Genesis 45 vers 7. Waarna wij enige schriftplaatsen nagezocht hebben waarin het overblijfsel genoemd wordt. Ik heb u trouwens ook melding gemaakt van wat verschillende termen die allen synoniem zijn. Hè? Overblijven, overlaten, ontkomen. Hè? Dus daar ga ik allemaal nou niet meer op in. Maar het belangrijkste schriftgedeelte in dat verband is waarschijnlijk wel Romeinen 11. Omdat daarin dat overblijfsel, of die gedachte van het overblijfsel, inderdaad als leer naar voren wordt gebracht. En ik wil u er toch even mee naartoe nemen, omdat ik kort geleden nog het een en ander mee gevonden te hebben in Romeinen 11. Maar in Romeinen 11 wordt de vraag gesteld, dan begin ik even van voren af aan in het hoofdstuk, hè. Romeinen 11 vraagt de apostel op retorische wijze, heeft God zijn volk verstoten? En vele kerken leren dat eigenlijk, hè, dat God zijn volk verstoten heeft, want de gedachte is, voor zover men een gedachte over heeft overigens, is de gedachte gewoonlijk dat God inderdaad Israël, en men verstaat daaronder in ieder geval het Joodse volk, maar dat God Israël terzijde gesteld heeft, definitief, en dat de kerk, of hoe het maar heet, in de plaats is gekomen van Israël. En bovendien gelooft men dat dat ook nooit anders zal worden, dat dat ook zo blijft. Dat wil zeggen dat Israël bijbels gezien geen enkele toekomst meer heeft. Hoe je in vredesnaam zulke onzin kunt vertellen, is neem me niet kwalijk hoor. Maar hoe je in vredesnaam zulke onzin kunt vertellen, is mij een raadsel, want dan moet je het grootste deel van de bijbelse profetieën gewoon weggooien. Hm? Nou ja, ik denk dat men daarom dikwijls die koperen sloten nog de Bijbel heeft. Dan komt men niet in de verleiding om het te lezen. Maar ja goed, maar laat maar zitten. Ik blijf het altijd een gekke zaak vinden. Daar heb ik niet het minste begrip voor. Maar hier staat uitdrukkelijk, heeft God zijn volk verstoten? Het antwoord is dat zij verre. En er zijn twee antwoorden die gegeven worden in de rest van dit schriftgedeelte. Nou, eigenlijk maar één. Want het ene antwoord is, maar het is wat lastig om het meteen toe te lichten. Het ene antwoord is gewoon dat als een Jood tot geloof komt, dan is hij in ieder geval niet verstoten. Of beter, als een Israëliet, want dat moet ik eigenlijk zeggen, tot geloof komt, dan is hij niet verstoten. En aangezien Israëlieten tot geloof komen, zijn zij dus niet verstoten. Nou ja. Dat is het ene antwoord, want het gaat er per slot toch om dat hier in deze drie hoofdstukken van Romeinen 8, 9 en 10, gesproken wordt over het verschijnsel, dat wil zeggen met nadruk gesproken wordt over het verschijnsel, dat het evangelie van Christus uit Romeinen 1, vers 16, kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek, en wel degelijk dus de Jood, want hoewel Israël dan in zekere zin aan de kant geschoven is door de Heer, want dat is wel degelijk zo, neemt het niet weg dat als Israëliet tot geloof komt in die Heer, dat hij niet verstoten is. Zodat misschien waar is, en het is waar, dat het volk als geheel terzijde gesteld is, als volk. Het volk als volk, als u dat tenminste begrijpt. Maar het wil nog niet zeggen dat de natuurlijke leden van dat volk daarom niet behouden kunnen worden of zo. Want dat is maar onzin. Nou, het argument daarvoor is dan ook van de apostel Paulus voor de hand liggend. Hij zegt namelijk in vers 1 nog steeds van Romeinen 11, want ik ben ook een Israëliet uit het zaad van Abraham en raad eens wat? Uit de stam van Benjamin, ja, uit de stam van Benjamin. Waarom dat erbij staat? Nou, niet omdat het historisch van belang is natuurlijk, hoewel het opmerkelijk is, hoor. De man heette Saul in het Hebreeuws en was het de stam van Benjamin, de enige andere Saul die wij kennen, wanneer we tenminste Silas niet meerekenen. De enige andere Saul die wij kennen is inderdaad ook uit de stam van Benjamin. Ook al vreemd, hè? En Saul betekent verkozen, zodat het toch een deel is van Israël wat verkozen wordt volgens de naam, en dan blijkt het uit Benjamin te zijn. Dat is alleen maar de bevestiging van wat ik al gezegd heb, namelijk dat Benjamin de hele Bijbel door staat voor het gelovig overblijfsel wat er zou zijn door de verkiezing van Gods genade. En de uitdrukking staat een paar versen verder, namelijk in vers 5 van Romeinen 11. Maar wat ik zeggen wil is dit: heeft God zijn volk verstoten? Nee, want iedere Jood die tot geloof komt, die wordt uit geloof gerechtvaardigd. Dat staat in alle 9 hoofdstukken die hieraan vooraf gingen. Nee, alle 8 bedoel ik eigenlijk, die hieraan vooraf gingen. Dat wil zeggen Romeinen 1 tot en met 8 en Romeinen 9 tot en met 11. Bevestigen dat heel speciaal. Maar goed, als we splitsen in 2 antwoorden, is het 1 antwoord: God heeft zijn volk niet verstoten, want ik ben een gelovig en ik ben uit Israël. En het noemen van de stam van Benjamin betekent tegelijkertijd dat Paulus zelf, profetisch gezien, een type is van het gelovige overblijfsel zoals het later tot stand zou komen. Op dezelfde wijze, namelijk doordat de Heer zich aan Israël zal openbaren in de toekomst. Aan het volk als zodanig. Net als dat de Heer zich openbaarde aan Paulus op de weg naar Damascus. De bekering van Paulus is dus, en dat leer ik op de zondagsschool al, hè, is dus een type van de bekering van Israël straks in de toekomst. Dat is profetie. Paulus zegt het ook. Hij zegt: de Heer is ook aan mij verschenen als aan een ontijdig geborene. Nou, hij zegt: ten laatste van al is hij ook aan mij verschenen als aan een ontijdig geborene. En dat zet ons dikwijls op het verkeerde been. Dan denken we: nou, hij is wat laat geboren. Maar dat is het juist niet. Een ontijdig geborene is een te vroeg geborene. De normale uitdrukking voor iemand die niet op tijd geboren wordt, is een te vroeg geborene. En hij is dus een beeld van wat later zal gebeuren, als echt het overblijfsel na de verkiezing van Gods genade, let op wat ik zeg, het overblijfsel, dat is Benjamin, na de verkiezing zal, dat is de betekenis van de naam, na de verkiezing van Gods genade tot stand zal komen, hier aan het einde van de 70e week van Daniel. Want dit is het eerste antwoord: God heeft zijn volk niet verstoten, want ik ben een gelovige en ik ben een Israëliet. Het andere antwoord is dat in de toekomst heel Israël, althans wat er van over is, zal zalig worden op dezelfde wijze, namelijk door geloof. En dat is vers 25. Want daar staat, vers 26 bedoel ik. En alzo, namelijk door geloof, uit de voorgaande verse, alzo zal geheel Israël zalig worden. Al moet ik zeggen dat gehele Israël wat straks zalig wordt, uiteraard het overblijfsel is. Dat wat ervan overleefd heeft en dat wat ontkomen is aan de grote verdrukking, wat ontkomen is aan het zwaard, zoals Jeremia 3 zei, Jeremia 31 vers 3, ik heb het vorige keer gelezen, hè. Het volk van de overgeblevenen van het zwaard, uit de dagen van de grote verdrukking dus, heeft genade gevonden in de woestijn. De bekende woestijn, hè, van Paran, maar misschien kom ik daar vanavond nog op terug, als ik nog even tijd heb. Maar de gedachte, het antwoord op de vraag is dus tweeledig. Het ene is: ik ben een Israëliet, dus in onze dagen is het volk niet verstoten. En wat de toekomst betreft, wel, in de toekomst zal alzo, namelijk door geloof, precies zoals in de voorgaande 11 hoofdstukken inmiddels is uitgelegd, zal door geloof geheel Israël, dat wil zeggen wat overleefd heeft, zalig worden. Dus God heeft zijn volk niet verstoten. Op geen enkele manier. Het enige wat gezegd moet worden is dat God zich in de oud-testamentische tijd althans, in ieder geval tot aan de dood en opstanding van Christus, rechtstreeks niet bemoeid heeft met de volkeren, maar met Israël. En dat sinds het ongeloof van Israël officieel de zaligheid van Israël is weggenomen, althans van de Joden, en gegeven is aan de heidenen, precies zoals dat een paar maal achtereenvolgens gezegd wordt in Handelingen en laatstelijk in Handelingen 28 vers 28. Het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is. En het aardige daarvan is, Om daar nou maar eens even op in te gaan. Het aardige daarvan is dat wij inmiddels gezien hebben, via allerlei bedekte en sommige wat minder bedekte uitspraken uit de schrift, dat de zaligheid als zodanig weliswaar van het Joodse volk als volk is weggenomen en vervolgens aan heidenen, aan Lo-Ami dus, hè, Romeinen 9, Lo-Ami, aan Lo-Ami gezonden is. Maar als wij vragen, wat is Lo-Ami? Dat is het antwoord niet Gods volk, maar de term zelf komt uit Hosea. En daar blijkt wat niet Gods volk is, oorspronkelijk wel degelijk Gods volk geweest te zijn. Dat wil zeggen, het was Ami, mijn volk. Daarna werd het Lo-Ami, niet mijn volk. En daarna zal alsnog tot Lo-Ami gezegd worden, gij zijt Ami, gij zijt mijn volk. Doe maar een beroep op uw kennis van Hosea, de eerste hoofdstukken, de eerste drie hoofdstukken. Dat wil zeggen dat niet Gods volk weliswaar Gods volk zal worden. En als dit Nieuwe Testament, met name in Romeinen 9, wordt aangehaald, en ook door Petrus, dan ligt het voor de hand dat onder Lo-Ami verstaan moet worden. De heidenen, trouwens, dat staat erbij. Want de heidenen, dat is Romeinen 9, vers 24 en 25, heidenen zijn immers niet Gods volk. Zijn immers altijd al Lo-Ami geweest, zelfs. Maar zoek je dat nou na in Hosea, want daar komt de uitdrukking vandaan. Staat er trouwens ook bij dat het daar vandaan komt. Zodat je eigenlijk verplicht bent om het na te zoeken. Het staat er niet voor niks. Ja, niet in een voetnoot door de vertalers of zo. Nee, in de tekst zelf. Gelijk hij ook in Hosea zegt. Nou, zoek je dat nou bij Hosea na, dan blijkt Lo-Ami vroeger wel degelijk Ami geweest te zijn. En dat is de aardigheid. Lees je het in Romeinen, dan gaat het over heidenen. Die Ami worden, Gods volk worden, omdat de zaligheid tot hen gezond is, rechtstreeks. Heb je dat? Maar lees je het in Hosea, dan blijken die heidenen, dan blijkt dat Lo-Ami vroeger wel degelijk Ami geweest te zijn. En het enige antwoord wat ik daarop kan geven op zo'n ingewikkelde problematiek, is simpelweg deze, dat als gesproken wordt over dat de zaligheid van de Joden werd weggenomen, het Joodse volk, en gegeven werd aan de heidenen, dan ligt het meest voor de hand, vervolgens de vraag welke heidenen dan bijvoorbeeld, en dan is het antwoord, die heidenen die vroeger, ooit, wel degelijk deel uitmaakten van Israël, en dan zijn we dus inderdaad terecht bij die volkeren die geacht worden af te stammen van de 10 stammen van Israël, en zoals bekend zijn dat inderdaad de Anglo-Saxische volkeren. Daar is het trouwens ook terecht gekomen, dat kan niemand ontkennen, dat het daar terecht gekomen is, bij de Anglo-Saxische volkeren. Dat is gewoon een historisch feit. Neem maar gewoon een christelijke atlas of hoe heet zo'n ding. En kijk maar eens hoe de godsdiensten der wereld verspreid zijn geworden over welke volkeren. Dan moet je er niet één nemen van vandaag natuurlijk. Want tegenwoordig loopt alles door elkaar. Tot ons leedwezen. Maar niettemin nemen we iets oudere. En dan blijkt inderdaad het christendom als zodanig, waar we trouwens geen hoge pet van op hebben, maar dan blijkt het christendom als zodanig dan toch verspreid te zijn geworden, met name over de Anglo-Saxische volkeren. Dat men daar buiten ook gelovigen vindt, ja, dat is altijd al zo geweest. Er waren altijd al heidenen, zal ik maar zeggen, buiten het jodendom ook, die geloofden in de God van Israël of de God van de Joden, of hoe dat maar heten mag. Dat is op zich niks bijzonders. Dat is altijd zo geweest. Maar de kern ligt niet bij de Joden, maar de kern ligt inderdaad bij de Anglo-Saxische volkeren, van wie trouwens echt bekend is, daar waag ik nooit een argument aan, want daar houden anderen zich mee bezig, waarvan echt bekend is dat ze inderdaad afstammelingen zijn van de 10 stammen van Israël. Dat is de enige echt een goede verklaring voor het feit dat over heidenen gesproken wordt, terwijl zij Lo-Ami genoemd worden, terwijl Lo-Ami in Hosea blijkt te zijn wel degelijk oorspronkelijk Israël. Israël wat verstrooid is geworden, wat niet meer tot Israël gerekend wordt, maar wat wel degelijk daarvan afstamt. Dat is het verhaal. Nog, en dan ga ik weer even terug naar Romeinen 11. Dan zal ik u nog wat laten zien. Namelijk, in Romeinen 11 gaat het verhaal verder met in vers 2. God heeft zijn volk niet verstoten, terwijl hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet dat de schrift zegt van Elia, hoe je God aanspreekt en zegt, Heere, ze hebben uw profeten gedood en uw altaren omver geworpen en ik ben alleen overgebleven. Zij zoeken mijn ziel. Prachtvertaling. Zij zoeken mijn ziel. Nou goed. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? God zegt, ik heb mezelf 7000 mannen overgelaten die de knie voor Baal niet gebogen hebben. En de apostel Paulus concludeert dan vervolgens dat dat altijd zo is. Dat wil zeggen dat er altijd een minderheid is in Israël dat niet tot ongeloof is gekomen. Niet tot afgoderij, maar wat trouw is gebleven aan Jehovah. Nou, dat staat hier ook, vers 5. Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel, daar heb je de term, een overblijfsel geworden na de verkiezing der genade. Er zijn er dus toch die behouden worden. Ook letterlijk uit Israël. En ook letterlijk uiteraard uit het Jodendom, als we de smallere uitdrukking nemen. Dat komt precies overeen met die gedachte van Jozef, die een overblijfsel zou stellen enzovoorts, hè. Maar goed, daar ga ik me niet op in. Maar dan staat er dat het overblijfsel is na de verkiezing der genade. Nou, in ieder geval de voorgaande 8 hoofdstukken hebben uiteengezet dat wat God verkiest is niet een persoon, niet een mens, want er is bij God geen aanneming des persoons. In ieder geval staat het in Romeinen 2, daarna nog een paar keer, dacht ik. En om maar over het Oude Testament dan te zwijgen, want daar staat het helemaal vele malen. God kiest niet een mens, God kiest geloof. En dat is wat vervolgens uiteengezet wordt in Romeinen 1, maar in bijzonder Romeinen 3, 4, 5, even nadenken, 6, nou ja, 7 en 8, ja, inderdaad, ja. Dat wil zeggen, God verkiest de gelovigen, en aangezien de gelovigen gevonden worden ook onder Israël, blijven die over, worden die behouden, zal ik maar zeggen, ontvangen die eeuwig leven. Niet op grond van verdiensten, niet op grond van werken, maar op grond van genade. Daarom heet het de verkiezing der genade. En het volgende vers legt dat ook uit. Namelijk, het is naar genade en niet uit werken. Het is dus ook niet uit de wet, uit de werken van de mens en uit de werken der wet, maar het is uit de rijkdom van Gods genade. Dat is wat er uitdrukkelijk gezegd wordt. Want God verkiest geloof. En daarmee de gelovigen. Waarna vervolgens in vers 7 staat, wat dan? Waar heb ik het nou over, is de vraag. En dan komt er weer een antwoord. Wel, hetgeen Israël, en let nou even op, er is iets belangrijks mee aan de hand. Het punt is namelijk dat in de voorgaande hoofdstukken gesproken wordt over Jood en Griek. Evangelisch kracht als tot zaligheid, eerst de Jood en ook de Griek. En oordeel zou komen van God in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods over zowel de Jood als ook de Griek. Dat is vers 9 van Romeinen 2. Maar en eventueel als de Jood of Griek gelovig is, dan zal hij ontvangen heerlijkheid en eer en vrede. En ieder die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek. Kortom, dat is de vaste uitdrukking, Jood en Griek. En als daarna Romeinen 3 zegt, dat de rechtvaardigheid Gods komt tot allen en over allen die geloven, in vers 22, dan staat erbij, want er is geen onderscheid, de gedachte uiteraard is geen onderscheid tussen Jood en Griek, want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet en dus gratis en dus uit genade gerechtvaardigd. Maar het gaat over Jood en Griek. En een paar versen verder staat het ook, in vers 29, want dat van Romeinen 3, is God een God der Joden alleen, let op, niet Israël, Joden, is God een God der Joden alleen, is hij niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen. Het enige wat je dan kunt vaststellen is dat de term Griek vervangen wordt door heidenen. Maar goed, daar verandert niks mee in principe. Maar de term Joden blijft steeds gebruikt worden. En dan heb je nog de vragen over wat is dan het voordeel van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis enzovoort. In Romeinen 2 is dat, geloof ik. Het is allemaal Jood dus. Dat is de uitdrukking en eventueel het Joodse volk. En pas vanaf hoofdstuk 9 wordt ineens over Israël gesproken. In de uitspraak van vers 6, eigenlijk al vers 4, maar ik lees vers 6, waar staat, die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Waarbij de gedachte is dat alleen die tot Israël, namelijk het uitverkoren volk, behoren, die geloven. En ongelovigen uiteraard niet. Ze mogen dan van nature Israëlieten zijn, Abraham's zaad zijn. Maar, zegt Paulus, Ismaël was ook Abraham's zaad, maar er werd toch gezegd, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Zodat de afstamming van Abraham, Isaac en Jacob helemaal niks zegt. Het gaat er maar om of men daadwerkelijk ook wandelt, om met Romeinen 4 te spreken, in de voetstappen des geloofs van Abraham. Kortom, of men ook zijn geloof navolgt. En pas als men gelooft, is men erfgenaam van de belofte. En dat is natuurlijk wat in deze hoofdstukken een belangrijke rol speelt. Niet de afstamming, maar geloof. Maar het punt is dat hier in deze hoofdstukken ineens niet meer gesproken wordt alleen maar over Joden, maar de uitdrukking wordt verbreed, er wordt ineens gesproken over Israël. En dat is op zich merkwaardig, Want het is natuurlijk deels synoniem. Dat wil zeggen, een Jood is een Israëliet. Maar andersom, een Israëliet is nog geen Jood. Want een Jood is een afstammeling of erfgenaam. Dat is eigenlijk een betere term. Is een erfgenaam van Juda, van Benjamin en eventueel van Levi. Maar in principe Juda en Benjamin. De twee stammen namelijk. De term Jood is ook een verbastering gewoon van de naam Jehuda. Het is gewoon, iemand is een Jood, iemand is een Juda. Het is gewoon hetzelfde woord. Het meervoud Jehudi. Joden. Nou, waar het om gaat is dus dat Joden zijn met twee stammen van Israël. Maar er zijn er nog 10, minstens. Hangt er vanaf hoe je telt. Maar in ieder geval minstens zijn er nog 10. En het blijkt dat uiteindelijk in de toekomst niet alleen het Joodse volk tot geloof zal komen. Maar ook inderdaad de andere stammen. Anders kun je nooit later 144.000 verzegelden hebben uit alle 12 stammen van Israël. Die dan nog met name genoemd worden. Ongeacht het verschijnsel dat enige namen vervangen dan wel ontbreken, want het doet er nog verder niks aan af. Het zijn in ieder geval 12 stammen van Israël en daar gaat het maar om. Dat er één zoek is, dat is bekend. Dat is altijd zo, hè. Waar dan ook, er is er altijd één weg. Maar goed, 12 dus. Die zullen er in de toekomst zijn, dat betekent dat ze er ook vandaag zijn. En als ze er zijn, moeten ze etnologisch gezien gerekend worden tot Israël. Godsdienstig wellicht niet, maar dat is het oude probleem, hè. De vraag is, wat is Israël? En dat is dezelfde vraag als, wat is eigenlijk of wie is eigenlijk een Jood? En daar hebben we het hier al eerder over gehad. Dat weet eigenlijk niemand precies. Maar waar het om afstamming gaat, moet duidelijk zijn dat de term Israël heel wat meer aanduidt dan alleen het Joodse volk. En als dus in de Bijbel, hier in deze hoofdstuk, ineens van de term Jood naar Israël wordt overgeschakeld, betekent dat dan toch, lijkt mij, dat de apostel aan wat meer denkt dan alleen maar de Joden. Nou, dan ga ik weer verder. Vers 7. Wat dan? Van Romein 11. Hè? Hetgeen Israël zoekt, heeft het niet verkregen. Israël. Heeft wat gezocht, maar heeft het niet verkregen. En er staat wat het zocht. Het zocht namelijk gerechtvaardigd te worden. Maar dat staat al in vers 31 en 32 van hoofdstuk 9. Het zocht namelijk rechtvaardigheid. En dat hebben ze niet verkregen of gevonden. Waarom niet? Dat staat in vers 32 van hoofdstuk 9. Dus bij mij maar één bladzijde eerder dus. Daar staat, ze hebben dat niet gevonden omdat zij die rechtvaardigheid zochten niet uit het geloof, maar uit de werken der wet. En omdat ze het uit eigen werken der wet zochten, hebben ze zich gestoten aan de steen waarin men geloven zou. Dat wil zeggen, waarin men had zullen geloven. Dat is de gedachte aan het eind van hoofdstuk 9 en vervolgens ook in het begin van hoofdstuk 10. In vers 3 bijvoorbeeld, waar staat, alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid, die uit de werken dus zoeken op te richten, zo zijn ze de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen, enzovoorts. Waar het dus maar om gaat is dat 11 vers 7 zegt, hetgeen Israël zoekt heeft het niet verkregen, wel omdat het ook verkeerd gezocht heeft. Maar heeft het niet verkregen. Maar dan staat er achter, maar de uitverkorenen hebben het verkregen. En de vraag is altijd, maar wie zijn de uitverkorenen? Er is uiteindelijk maar één antwoord. Er is één antwoord dat altijd past namelijk. Dat zijn gelovigen. Je kan het toch niet missen uit vers 5. Zij is een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Nou, uitverkorenen en verkiezing zijn woorden van dezelfde wortel. Hè? Het is hetzelfde begrip. Naar de verkiezing van Gods genade. God heeft vanuit zijn genade sommigen verkoren, gekozen, uitgekozen. Wel, wie dan? Nou, dan moet je al het voorgaande 10 hoofdstukken van de Romeinen weggooien. Dan kun je zeggen, het zijn die, of het zijn die, of het is zomaar iemand, of het is het volk Israël, of wat dan ook. Maar als je die 10 hoofdstukken niet weggooit, is er maar één antwoord. De uitverkozenen, degene die door God gekozen zijn, zijn uiteraard de gelovigen. Dat kan niet missen. Degenen die zijn gekomen tot aanvaarding van de Heer en zijn werk. En daarmee dus ook tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. En wat staat er? Hetgeen Israël, dat is het volk, het hele volk, 12 stammen overigens. Hetgeen Israël zoekt, heeft het niet verkregen. Let op dat er ook niet bij staat hier dat het het niet verkregen heeft omdat het verkeerd zocht. Of omdat het onder de werken der wet was of iets dergelijks. Want dat kun je wel zeggen over de Joden, maar dat kun je nooit zeggen over de 10 stammen van Israël. Heb je dat? Want de 10 stammen hebben nooit onder de wet geleefd. En ik heb het niet over of het gemoeten had of niet. Ik heb het erover dat ze nooit onder de wet geleefd hebben. Nee, want in oudtestamentische tijd, de oudtestamentische geschiedenis van de 10 stammen, hebben ze Jehovah nooit gediend. Never. Geen koning geweest, sinds de 10 stammen zijn, hè? Sinds de splitsing in elk geval. Sinds David dus, hè? En Salomo. Hebben ze nooit de Heer gediend. Integendeel. Er is nooit een koning geweest die gedaan heeft wat goed was in de ogen des Heer of iets dergelijks. Daarom heeft de Heer hem ook tamelijk vlot, wanneer doet het trouwens niet toe, maar heeft hem tamelijk vlot laten afvoeren in Assyrische ballingschap, waar ze zelfs hun identiteit min of meer zijn kwijtgeraakt. Van waaruit ze overigens uitgezwemd zijn, eerst naar het noorden en toen naar het westen. Zoals Jesaja trouwens ook zegt, naar het noorden en westen. Zodat ze terechtkwamen in Noordwest-Europa en dat soort zaken meer. En vervolgens nog wat verder, dat heeft er verder niks mee te maken. God heeft ze weggevoerd, heeft ze onder de heidenen gebracht, zodanig dat ze ook in het algemeen gewoon tot heidenen gerekend worden. En voor de rest, als men zegt, het is eigenlijk Israël, zeg maar, een leuke hypothese, maar niemand trekt er zich iets van aan. Bijna niemand tenminste. En waarom ook? Zijn heidenen. Dat wil zeggen, zij hebben nooit onder de wet geleefd. Zij hebben namelijk de Heer sowieso nooit gediend. Terwijl bovendien onder de wet verstaan zou moeten worden. Niet zozeer de Mozaïsche wet. Want daar hebben de 2 stammen ook nooit onder geleefd. Nou, hooguit heel kort, soms een hele kleine periode. Maar als je het echt nazoekt, blijkt dat incidenteel te zijn. Dat wil zeggen, als we alleen al nagaan wanneer het loofhuttengefeest gevierd werd onder Israël, dan is het 2 of 3 keer geweest in de hele geschiedenis. Nou, dan hebben we toch niet onder de wet geleefd, want dan moest het elk jaar. Nee, men is onder de wet gaan leven, zoals het officieel heet, sinds de dagen van de Babylonische ballingschap. Maar helaas, de Heer zegt daarover, ja, dat is mijn wet niet, dat is jullie wet. Sterker nog, er wordt zelfs gezegd dat de Joodse, de Judaïstische wet dus, zoals we die nog kennen, via Talmud en allerlei Joodse overlevering zal ik maar zeggen, dat die wet kennelijk is uitgevonden om in de plaats van de wetten des Heren te stellen. We lezen dat in de profeten van na de ballingschap, hè? De laatste 3 kleine profeten dus, en daarna lezen we dat natuurlijk uitgebreid in de 4 evangeliën, om van Handelingen dan maar even te zwijgen. He? Dat wil zeggen, dat was niet de wet des Heren, maar het heette wel de wet. Hij was afgeleid van het Oude Testament, van de Mozaïsche wet, maar het was niet krek hetzelfde. Nou, waar het om gaat is dat als er dan een volk onder de wet geleefd heeft, dan kan dat hooguit de 2 stammen geweest zijn. Het Joodse volk dus, maar de 10 stammen nooit. En daarom is het zo opmerkelijk dat hier gesproken wordt over Israël en dat er niet gezegd wordt dat ze via de wet hebben geprobeerd behouden te worden of gerechtvaardigd te worden. Want de 10 hebben nooit onder de wet geleefd. En dus staat er alleen maar, hetgeen Israël zoekt in vers 7 van Romeinen 11, hetgeen Israël zoekt, heeft het niet verkregen. Israël als volk dus niet. Het is de naam van het totale volk. Wie hebben het dan wel verkregen? Nou, Nederlanders kunnen daar eindeloos over discussiëren. Wat de ene echte, nou ja, kerk is of gemeenschap, hoe het maar heet mag. Nee, er staat maar de uitverkorenen hebben het verkregen. Nou, in het kader van de voorgaande hoofdstukken weet je precies wie dat zijn. Namelijk de gelovigen. En dan heb je 2 mogelijkheden nog om het te lezen. De meest voor de hand liggende is de uitverkorenen uit Israël. Dat wil zeggen, diegene uit Israël die niet de algemene lijn van het volk genomen hebben, maar die zich afzonderen en uitzonderen van het volk door wel te komen tot aanvaarding van de Heer Jezus als de Messias. Dat is het meest voor de hand liggende, dat is een smalle verklaring. Nee, nog smaller is de uitverkorene, de gelovigen uit het Joodse volk. Maar iets breder is de uitverkorene uit alle 12 stammen, de gelovigen uit de 12 stammen. En nog breder, want het kan heel goed, omdat het er niet bij staat, neem je iets ruimer, de gelovigen uit alle volkeren. Maar wel in die volgorde. Het is allemaal waar, maar wel in die volgorde. Dat is bijvoorbeeld ook de gedachtegang in Johannes 1, weet je wel. Hij kwam in de wereld, we hebben het over de heidenen, de volken als zodanig. Hij kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. En hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Dat is uiteraard of het Joodse volk, of zelfs de 12 stammen, zal ik maar zeggen, Israël. Maar er staat er meteen achter, maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. Wie dan? Degene die hem aangenomen hebben uit de Joden, of uit alle 12 stammen, of uit alle volken. Het antwoord is uiteraard dat je eerst denkt aan de Joden, daarna eventueel aan 12 stammen, maar in derde instantie toch gewoon aan alle volkeren. En die gedachte wordt ook nergens weersproken, dus we houden het daar gewoon op, de heidenen, de volkeren in het algemeen. Ongeacht enige afstamming. Is geen enkel probleem aan verder. Maar wel in die volgorde. Eerst de Jood en ook de Griek. En die uitspraak van eerst de Jood en ook de Griek, die wordt iets langer in Handelingen. Want in Handelingen is het Jeruzalem en geheel Judea. Dus de Joodse hoofdstad en het Joodse land. Samaria. Dat is de hoofdstad van het tienstammenrijk. Nee, was. De hoofdstad van het tienstammenrijk. En daarna de uiterste eraan. Dan kom je bij de heidenen terecht. Maar ze staan er wel alle drie. Dus daar wordt toch aan gedacht. En waar zou je anders aan moeten denken bij Samaria? Waarom dan niet Jeruzalem, Judea en Samaria en Damascus en Antiochië en Rome? Rome was zeer voor de hand trouwens, maar stond er niet. He? Jeruzalem en het Joodse land dus, geheel Judea, het land der Joden. Dus Jeruzalem, dan Samaria en dan pas naar de einde der aarde. En dat is de volgorde van de geschiedenis in Handelingen ook. Eerst in Jeruzalem en Judea, daarna kwam het in Judea tot vervolging van de gelovigen. En er staat er uitdrukkelijk dat daardoor de gelovigen uit Jeruzalem uitsluiden en zich vestigden in Samaria, zodat daar het evangelie gebracht werd. Eerst Samaria dus. En pas geruime tijd later, vervolgens ook in, de steden der heidenen, zal ik maar zeggen. En de typologische betekenis ervan lijkt me duidelijk genoeg. Of de profetische betekenis. Eerst het Joodse volk, dan ook de andere 10 stammen, dan ook de heidenen. Zo is het in de dagen van Handelingen gegaan. En zo gaat het in de toekomst uiteraard weer. Het begint met de Joden aan het eind van de 7e week van Daniel. Want de 7e week wordt maar gemeten. Niet voor de 12, maar voor slechts 2 stammen van Israël. Daniel 9, vers 24. 70 weken zijn bestemd over uw volk, dus het Joodse volk. En uw heilige stad, dat was Jeruzalem. De 10 stammen waren trouwens helemaal niet aan de orde daar in Daniel. Vandaar dat die tijdrekening niet leidt tot de openbaring van het koninkrijk aan de volkeren, maar het leidt tot de openbaring van het koninkrijk en van de koning aan slechts het Joodse volk. Daarna zal het nog moeten komen bij de andere 10 stammen en daarna bij de overige heidenen via de 144.000 uiteraard. Een heel normale volgorde. Maar goed, het ligt hier achter Romeinen 11. Hè? Dat wil zeggen, Israël zocht het, maar heeft het niet verkregen, maar de uitverkorenen uit de Joden, uit de 12 stammen of uit de hele wereld. Dat maakt niet uit, alle drie natuurlijk. Hè? De uitverkorenen hebben het verkregen en de anderen zijn verhard geworden. Welke anderen zijn verhard geworden? Nou, daar hebben we schriftplaatsen over. De anderen uit Israël. En in het bijzonder zelfs de anderen uit het Jodendom. Want van de Joden wordt gezegd dat zij verhard zouden worden, staat trouwens nog een paar versen verder in vers 25 van Romeinen 11. Maar het is geciteerd uit het Oude Testament, met name uit Jesaja, verschillende profetieën uit Jesaja, Jesaja 29 en 28, Jesaja 6 enzovoorts. Waar de uitspraak gedaan wordt niet slechts over 2 stammen, maar uitdrukkelijk over alle 12 stammen van Israël. Zodat de Joden zouden verhard worden, het staat op vele plaatsen, ook in het Nieuwe Testament aangehaald. In het Oude Testament staat het niet alleen over de 2, maar over de 12. En over de heidenen staat het eigenlijk nergens. Niet dat het dan niet gebeurt. Er gebeuren ook dingen die nergens in de Bijbel staan, bedoel ik, maar dat zegt op zich niks. Maar als je dus het vers leest, Israël zoekt, heeft het niet verkregen. De uitverkorenen wel, maar de anderen, en die anderen zijn dan toch in overeenstemming met de profetie, toch weer Israël. Zo breed mogelijk zijn het niet meer dan 12 stammen. Nou ja, 13 vooruit. Maar in ieder geval de stammen van Israël. Zodat als er staat de uitverkorenen hebben het verkregen, zou je toch in de eerste plaats de term moeten beperken tot de stammen van Israël. Let op, ik sluit de rest niet buiten. Absoluut niet. Never. Maar niettemin, de woorden zijn zodanig dat onze gedachten eerst naar de 2 en 10 stammen van Israël zouden moeten uitgaan. Dan ga ik weer verder. Dan staat er, ze zijn verhard geworden, de ongelovigen worden verhard. Hè? Dat is ook van belang om te onthouden, want sommigen denken dat degenen die verhard zijn niet tot geloof kunnen komen, omdat God hen nou eenmaal verhard heeft. En men zegt, je moet aan een Jood het evangelie niet brengen, want het helpt toch niet, hij is toch verhard. Maar dat is de omgekeerde wereld, hè? Dat is het omdraaien van de feiten. De feiten zijn dat men verhard wordt als men afwijst, als men dus tot ongeloof komt. Dan wordt men verhard. En dat is niet alleen bij Joden zo trouwens. Dat is bij iedereen zo. Hè? Men wordt verhard als men afwijst. Er zit bijna andersop trouwens. Hè? Dan gaat men zich afzetten tegen het woord. Dan wordt men er ongevoelig voor. Men wordt als het ware geïmmuniseerd. Hè? Men wordt immuun voor het woord. Wanneer men het één keer gaat afwijzen. Dat is het punt. Maar het wordt gezegd inderdaad over Israël in de eerste plaats. Ze zijn verhard geworden, niet omdat ze de boodschap niet kennen, maar juist omdat ze hem kennen en afwijzen. Het is dus niet zo dat je een Jood het evangelie niet moet vertellen omdat hij nu eenmaal verhard is. Het is andersom. Je moet hem het evangelie brengen. Je loopt alleen het risico dat hij daardoor verhard wordt. Hebben jullie? Dat is toch eenvoudig. Een heel gewone Bijbelse waarheid hoor. Het voorbeeld is trouwens dat uit Romeinen 9 van die farao uit Egypte. Die 7 keer zijn hart verhardde en daarna staat er toen verhardde de Heere farao's hart. Toen kreeg je de kans niet meer. Was het afgelopen. Het is dus riskant om het evangelie in het algemeen af te wijzen. Want de vraag is of u nog een kans krijgt. Of dat de Heer meteen zo... beledigd is, ik weet niet of ik dat zo mag zeggen, hè? Dat hij meteen u verhardt. Dat zou kunnen. Er staat niet dat het zo gebeurt, er staat dat dat heel goed kan gebeuren. Dat is het risico. We hebben de boodschap te aanvaarden zodra die boodschap klinkt. Dat is trouwens Hebreeën 3 en 4. Heden indien gij zijn stem hoort. Niet morgen nadat gij zijn stem gehoord hebt. Hè? Heden indien gij zijn stem hoort. Zolang het heden genaamd wordt. Ja. Nou goed, gaan we weer verder. Ze zijn verhard geworden, gelijk geschreven is. God heeft hun gegeven een geest des diepe slaaps. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Tot op de huidige dag. Dat is inderdaad dus zo'n citaat uit Jesaja 29. En Jesaja 6 trouwens. En David heeft ervan gesproken in Psalm 69. Ja. Maar God heeft er wel rekening mee gehouden. En het ook geweten en heeft van tevoren bepaald dat als zij zouden struikelen, dat dan de zaligheid naar de heidenen zou gaan. En dat staat in vers 11. Om hen tot jaloersheid te verwekken, en dat staat niet alleen in vers 11, maar dat staat ook in vers 19 van het voorgaande hoofdstuk. En daar staat het, omdat het weer geciteerd is uit Deuteronomium 32. Dus is ook al van tevoren bepaald dat het zo zou gaan. Het was niet de bedoeling dat Israël zou struikelen, maar het was wel een onderdeel van Gods plan. Dat wil zeggen, hij had er al maatregelen voor genomen. Hij wist dat het gebeuren zou. En de maatregel was dat de zaligheid, en dat is in het algemeen het woord Gods, dat die zaligheid naar de heidenen zou gaan. Dat is ook precies wat er gebeurd is. Want oorspronkelijk was het de bedoeling dat door Israël het evangelie, het woord Gods, bewaard zou worden en eventueel gebracht zou worden aan de rest van de wereld, aan de volkeren. Israël had een priesterlijke taak te midden van de overige volkeren. Weet je wel, een priesterlijk koninkrijk enzovoort, uit Exodus en zo. Hè. Maar als Israël zelf niet gelooft, kan het moeilijk die priesterlijke taak vervullen. Zodat de maatregel is dat de zaligheid en daarmee het woord Gods tot de heidenen zou gaan. En dat is wat de apostel Paulus onderweg tijdens de zendingsreis ook vele malen de plaatsen waar ik kwam vermeldde. Zeker als de Joden de diverse plaatsen ongelovig waren, zeiden ja, dat was ook zo, zo heeft God het ook gepland. Het was de bedoeling dat vanwege jullie ongeloof het woord naar de heidenen zou gaan. En daarom ben ik ook hier. En het eigenaardige is dat in de praktijk, want daar gaan we weer, hè. Het eigenaardige is in de praktijk dat woord Gods gegaan is naar weliswaar in de richting van alle volkeren. Dat wil zeggen dat het over de hele wereld gepredikt is. In de dagen van Paulus al, want het staat in Filippenzen in elk geval. Dat het over de gehele wereld gepredikt is. Maar het neemt niet weg dat sommige volkeren dan toch meer belangstelling voor die zaligheid gehad hebben dan anderen. En achteraf blijkt dat dus het plaatje op te leveren wat ik u net schilderde. Weet u wel? Dat sommige volkeren, de Anglo-Saxische volkeren dus inderdaad, ja, precies. Nou goed, ik ga weer even verder hier. De zaligheid zou dus weggenomen worden van Israël, in ieder geval van de Joden, en zou gezonden worden naar de heidenen, enzovoorts. En dan komt er een voorbeeld, een type, waar altijd nogal zwaar over gediscussieerd wordt, mede omdat men de voorgaande 10 hoofdstukken niet gevolgd heeft. Dat is namelijk de gedachtegang vanaf vers 16, waar staat, indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg. Dat is een heel leuke uitspraak. De eerstelingen zijn heilig, zo is ook het deeg. Er staat niet een tekstverwijzing bij in mijn Bijbel. Dat is jammer, want het is wel degelijk een verwijzing naar het Oude Testament. Namelijk naar het offer. Nou, niet van de eerstelingen garf. Dat kent u, de eerstelingen garf. Hier en daar was een halm, een aar, vroeg rijp. En die vroegrijpe aarde werden zo hier en daar geplukt en verzameld. Gedurende het feest van ongezuurde broden op de eerste dag der week. Dat is jammer voor de Adventisten, maar het is zo. Ja, de dag na de Sabbat staat er. Op de dag na de Sabbat moest die schoof, of zo noem het maar heet, verzameld worden. Hè? Een garven verzameld worden van hier en daar die eerste vrucht. Veel te vroeg, want het is nog maart, april zo'n beetje. Veel te vroeg, maar er zijn van die vroegrijpen, die moesten verzameld worden en bewogen worden op de dag na de Sabbat in de 7 dagen, gedurende de 7 dagen van het feest van ongezuurde broden. Er zit altijd een Sabbat in en dus ook een dag na de Sabbat. Hè. En moest bewogen worden, een beeld van leven, moest bewogen worden door de priester voor het aangezicht des Heren. En wat het betekent is duidelijk genoeg, want de laatste keer dat wij van een dag na de Sabbat horen, tijdens het feest van ongezuurde broden, is de dag van de opstanding van Christus, zodat je daar meteen de verklaring hebt, hè? Toch? Ja, het feest van ongezuurde broden was net begonnen. De eerste dag daarvan was zelfs de dag van de kruisiging. En na de Sabbat stond de Heer uit de dood op. Dat is dus de dag waarop volgens de wet, niet volgens de Joodse trouwens, want die hadden er weer wat anders van gemaakt, maar volgens de Mosaïsche wet was het de dag waarop de eerstelingen garf bewogen moest worden in de tempel voor het aangezicht des Heeren, een beeld van de opstanding van Christus. Maar er werd geen deeg van gemaakt, dus daar is het niet op van toepassing. Want daarna volgde 7 weken later, 7 sabbaten later, en dan weer op de eerste dag van de week, staat erbij, het zogenaamde wekenfeest, omdat het na 7 zevens was, hè? Na een week van weken, na 49 dagen feitelijk. Of 50, hangt er vanaf hoe je telt, kan allebei. Maar dat is dus het, wat wij kennen als het Pinksterfeest. Pinkster betekent immers 50, hè? Dus het wekenfeest, waarop inderdaad de oogstrijp zou moeten zijn, als alles klopt. En dan zou men inderdaad een stukje moeten afmaaien en dus dat graan verzamelen. Daarvan zou men 1 deeg moeten maken. Daar gaat het hier dus over. En uit dat ene deeg maakt men dan vervolgens 2 broden overigens. Het is 1 deeg. Maar het worden 2 broden. Die 2 broden zijn dus samen 1. En die worden vervolgens net als de eerstelingen garven 50 dagen eerder, bewogen in de hand van de priester voor het aangezicht des Heren. Wat dat betekent is makkelijk genoeg, want dat is een beeld van de roeping van de gemeente in onze dagen. Ook eerstelingen, net als Christus zelf, maar nu brood. 2 broden vanwege het dubbele deel, weet u wel, het dubbele deel van de eerstgeborenen. Gemeente van eerstgeborenen, dubbel deel, dus 2 broden. Dat is mijn helft van de waarheid hoor. Maar niettemin, ze worden net als de eerstelingen garf bewogen voor het aangezicht des Heren. Dat betekent inderdaad dat die gemeente, net als de Heer Jezus Christus, zelfs een levende en hemelse toekomst heeft in de tempel. Het spreekt uiteindelijk dus niet alleen over de roeping van de gemeente, maar uiteindelijk zelfs over de opname van de gemeente. Uiteindelijk. Het was bovendien gezuurd brood. Een nieuw spijsoffer heette. Het nieuwe eraan was dat het gezuurd was, want de spijsoffer was nooit gezuurd. Maar dit was wel gezuurd. En dat komt omdat het een beeld is van de gemeente waarvan u en ik deel uitmaken. En wij hebben inderdaad nog de zonde in ons enzovoorts. Niettemin leven wij voor het aangezicht des Heren. Merkwaardig genoeg, maar het is zo. Nou, daar gaat het over. Kortom, het gaat over de gemeente van onze dagen. En de eerstelingen van het die geplukt werden zijn heilig. Het deeg wat ervan gemaakt wordt dus ook. Maar het spreekt over de gemeente. Ja, nee, ik kan niet missen. Nou, en één ding, ik moet nog even gauw één ding zeggen. Dat is nog niet alles, over die twee broden. Ik zei, het is een beeld van het eerstgeboorterecht, het dubbele deel dus. Dus zijn het twee broden. Maar daar, vervolgens leggen we het naast Efeze 2. En dan wordt gezegd dat de gemeente bestaat uit gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen. Want over 10 stammen wordt nooit gesproken. Gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen die immers één zijn geworden in Christus. Omdat de middenmuur des afscheidsels verbroken is. Want Christus is onze vrede enzovoorts. Dan heb je precies hetzelfde. Dan zijn de twee broden weliswaar één uit één deeg enzovoorts. Maar toch twee omdat het voorstelt dat de gemeente is uit Jood en heiden. Nou nog verder. De uitspraken in Efeze 2 over die gemeente die bestaat uit twee categorieën die één zijn geworden in Christus, die zijn rechtstreeks ontleend aan Ezechiël 37 en Ezechiël 34. Dat hebben de vertalers, of wie het maar waren, er ook inderdaad bij afgedrukt, vind ik wel aardig. Het is hun ook niet ontgaan. Maar de uitspraak in Ezechiël 37 en Ezechiël 34 over twee die tot één worden, gaat niet over Jood en Heiden, hoewel het klopt. Maar gaat over twee stammen, dat klopt, Jood. En 10 stammen. En dat klopt ook, want de 10 stammen werden al sinds 722 voor onze jaartelling tot de heidenen gerekend. Heb je die? Heb je weer zo'n dubbele gedachte achter één en dezelfde uitspraak? In Efeze heet het Jood en Heiden die tot geloof zijn gekomen één in Christus. Maar de uitspraken zijn rechtstreeks ontleend aan Ezechiël, waar gezegd wordt dat de 2 en de 10 stammen één zullen worden in Christus. Maar nou, de vraag is, wie zijn dan die heidenen uit Efeze 2? En nou, zonder iets anders erbij, Efeze 2 zijn die heidenen gewoon die heidenen die tot geloof gekomen zijn. Maar de achterliggende gedachte is niettemin dat inderdaad het grootste deel, om het maar zo te zeggen, van die heidenen die tot geloof komen, toch wel degelijk afkomstig is van de 10 stammen van Israël. Geheimzinnig genoeg, maar dat is nu helemaal zo. Waarna wij overigens besluiten dat Ezechiël 34 en 37 een toepassing zullen hebben in de toekomst, wanneer de 2 en de 10 stammen één worden in de dagen van het geopenbaarde koninkrijk. Maar in onze dagen van het verborgen koninkrijk worden dezelfde profetieën gebruikt, alleen op enigszins afwijkende wijze toegepast. Maar dat is dan ook alles. Vandaar de dubbelzinnigheid vaak van de oud-testamentische profetie. Maar goed, dat is een thema wat we vaak genoeg hebben aangehaald en zelfs ook gedemonstreerd. Hè? Het werkt nou eenmaal zo. Maar elke keer staat erachter, zit er de gedachte achter van heidenen, jawel, maar toch 10 stammen. Nou, nog even, want ik was toch in Efeze 2. Daar staat, daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart, dat gij vervreemd waart van het burgerschap Israëls. Staat er echt, letterlijk. Hoezo zijn heidenen vervreemd van het burgerschap Israëls? Nou, de enige categorie heidenen die ik ken en die vervreemd zijn van het burgerschap Israëls, zijn de 10 stammen. Maar er zijn er natuurlijk ook die lezend schriftgedeelten die zeggen, ja, kijk eens hier, vervreemd van het burgerschap is. Heidenen zijn toch niet vervreemd van het burgerschap Israëls? Zou het niet kunnen zijn dat het woord ook gewoon vertaald zou moeten worden met vreemd van het burgerschap Israëls? En inderdaad, met veel moeite, moet ik zeggen, dat kan. Maar de eerste betekenis van de uitdrukking is wel degelijk, normaal via het Grieks, is wel degelijk dat men vervreemd is. Dat wil zeggen, men was niet vreemd, maar men ging daarna vreemd. Oh, dat mag ik niet zeggen, geloof ik. Maar men was niet vreemd van het burgerschap Israëls oorspronkelijk, maar men vervreemde van het burgerschap Israëls. En daar in Efeze staat dat men door geloof weer deel heeft gekregen aan het burgerschap Israëls. Dat men nabijgebracht is. En u weet het, degenen die verre zijn, zijn heidenen. Degenen die nabijgebracht zijn, zijn degenen die deel krijgen aan het burgerschap van Israël. En daarna staat het trouwens in hetzelfde schriftgedeelte, maar inmiddels is het dan hoofdstuk 3, dat inderdaad de heidenen erfgenaam zijn geworden, door geloof overigens, maar dat de heidenen erfgenaam geworden zijn van de belofte die aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn. Dan heb je een dubbele lijn. Door geloof krijgt iedereen deel aan de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. Maar in de praktijk blijkt dat de meerderheid die tot geloof komt, inderdaad ook van nature afstamt. Of erfgenaam is van Abraham, Isaac en Jacob. Overigens zonder dat dat een belangrijke of doorslaggevende rol speelt. Daarom zeg ik altijd, het is niet voor niks dat de apostel zegt dat niemand zich zal begeven tot oneindelijke geslachtsrekeningen. Geslachtsrekening in de Bijbel zou je moeten bestuderen. Daar kan je de apostel dus nooit voor waarschuwen. Maar onze eigen geslachtsrekening kan alleen maar interessant zijn wanneer mocht blijken dat we inderdaad van nature erfgenamen zijn van Abraham, Isaac en Jacob. Maar de apostel zegt, dat maakt toch niks uit, want het gaat er niet om of je er een afstand, het gaat erom of je een gelovige bent. Het speelt dus geen rol van betekenis van ons uitgezien, maar van God uitgezien uiteraard wel. Nou, ga ik weer verder. Dan kom ik in Romeinen 11, vers 16. De eerstelingen zijn heilig, dan is ook het deeg heilig. De eerstelingen slaat, voor zover ik kan nagaan, inderdaad op degene aan wie het eerst de belofte gedaan zijn, aan wie het eerst het evangelie gepredikt is. In principe is dat Abraham, Isaac en Jacob. Maar de tweede opmerking is, indien de wortel heilig is, het gaat om dezelfde gedachte, maar aan de hand van een ander beeld. Hè? Indien de wortel heilig is, dan zijn ook de takken heilig. Nou, dan komt ie hoor. En zo enige der takken afgebroken zijn. Dat moet slaan op het Israël uit vers 7, wat niet verkregen heeft wat het zocht. Die takken zijn dus afgesneden. Dat is niet omstreden ook hoor, dat is algemeen bekend. Hè? Dat zijn afgebroken, afgesneden takken. En gij, een wilde olijfboom zijnde, en gij is uiteraard u heidenen uit vers, even kijken, uit vers 13. Hij spreekt tot heidenen, heeft hij gezegd. Dus gij, een wilde olijfboom zijnde, zijt in derzelfde plaats ingeënt, of gewoon geënt, hè? De takken van een andere boom, van een wilde olijfboom staat er, zijn geënt, zijn geplaatst dus op de lege plek aan de tamme olijfboom, zo te zeggen. En daardoor zijn zij des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig geworden. Een eenvoudige gedachte is dat die wortel en die stam heeft te maken met de beloften aan de aardvaders. De takken is dan in ieder geval Israël enzovoort. Maar die worden afgesneden omdat ze ongelovig zijn. En dan staat er dat de heidenen daarop geënt worden, zodat die deel krijgen aan de beloften die in Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn. Waarna altijd de vraag is, ja, zijn dat de heidenen of is dat de gemeente? Zijn het de heidenen die nog van niks weten, of zijn dat de heidenen die inmiddels tot geloof gekomen zijn? Nou, in de praktijk maakt het niks uit, want als je die vraag stelt, weet je toch waar het over gaat. Ja, dat hoeft niet een probleem te zijn. Maar nou is wat anders. Er staat, zo enige de takken afgebroken zijn en gij een wilde olijfboom zijnde, en gij wordt geënt op de olijfboom. Dus er worden takken, voorstellende heidenen, overgezet van een wilde olijfboom naar een olijfboom. En in vers 24 wordt het nog eens een keer gezegd. Want indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen nature in de goede olijfboom ingaat, Nou, hoeveel te meer zullen de natuurlijke takken ook op hun eigen olijfboom teruggezet kunnen worden, wanneer tenminste de Joden, of althans Israël, in hun ongeloof niet blijft, precies zoals het hier staat. Maar goed, daar ga ik maar niet op in. Maar de eigenaardigheid is dat het hier gaat over twee olijfbomen. Nou, even in het algemeen, wat is de olijfboom, wat stelt de olijfboom voor? Eenvoudig antwoord, Israël. Ik heb de schriftplaatsen niet bij de hand, maar je zoekt het gewoon op in de concordantie. Daar vind je legio uitspraken waar staat Israël is een olijfboom. Dat kan niet missen, want een olijfboom brengt olijfolie voort en daarom is het een beeld van de gezalfde. Met olijfolie gezalfd, het is een beeld van de gezalfde enzovoort. Dus het is in de eerste plaats een beeld van de Messias, in de tweede plaats een beeld van heel Israël aan wie de beloften gedaan zijn. Goed, maar nou iets dieper, iets grondiger. Wat is de olijfboom? Het is Israël, dat klopt. Maar iets grondiger, olijfboom staat voor eeuwig leven. Olijfboom, ik heb het al vaker gezegd, hè? De olijfboom gaat niet dood. Nou ja, je kunt hem omkappen en hij kan ziek worden, aangetast worden, opgevreten worden, de bliksem kan erin slaan, een beetje veel. Maar hij sterft niet van ouderdom. Never. Zodat bekend is dat inderdaad er olijfbomen staan, daar bijvoorbeeld op de Olijfberg, om eens wat te noemen, waar anders, dat er olijfbomen staan die inderdaad er ook al stonden in de dagen van de Heer Jezus. Meer dan 2000 jaar oud dus. En zelfs ruim meer dan 2000 jaar oud, dat is te controleren namelijk. Ze sterven niet. En dat is zo omdat de olijfboom een type is van eeuwig leven. En een andere term daarvoor is gewoon, de olijfboom is een type van de geest. De eeuwige geest, de geest. Waarom ook niet, gaat om de olijfolie, dat is een beeld van de geest. Dus staat de olijfboom voor eeuwig leven. En meer nog iets in de breedte dan vervolgens weer. De olijfboom belooft olie, dus is de olijfboom de belofte van eeuwig leven. En de takken die erop gezet worden, kunnen daardoor eeuwig leven ontvangen. Dat is zo ongeveer het verhaal. Maar niettemin, concreet gezegd, als je het opzoekt in de Bijbel, de olijfboom is Israël, dat staat er ook. Nou, wat is dan een wilde olijfboom? Want er zijn er hier twee. Een olijfboom, een gewone dus, en een wilde olijfboom. Wat is dan een wilde olijfboom? Oh, moet ik het anders uitleggen? Wat is dan letterlijk een wilde olijfboom? Nou, letterlijk is een wilde olijfboom een olijfboom die geen vrucht draagt. Zo kennen wij in de Bijbel de tarwe en het onkruid, maar het onkruid blijkt ook, volgens de Griekse termen althans, de aanduiding te zijn van wilde tarwe. Overigens alleen bekend uit kruiswoordpuzzels, maar daar gaat het nou niet om. Hè? Wilde tarwe, nou goed. Dat wil zeggen, tarwe met lege halmen. Er komt niks aan, brengt geen vrucht voort. Zo kennen we ook de wilde wijnstok. Een coloquint heet het trouwens in de Statenvertaling. Maar het is een wijnstok, maar die draagt geen vrucht. En zo kennen we de wilde vijgenboom. Ook in de Bijbel, weet je, daar draagt maar geen vrucht. Tot in het vierde jaar aan toe zelfs niet, kan je nagaan. Hè? Nou goed, dat ook even terzijde. Maar zo hebben we ook een wilde olijfboom. Wat betekent het dan? Het is een beeld van Israël die geen vrucht draagt. En als het geen vrucht draagt, komt dat uiteraard omdat het niet tot geloof komt. Het neemt de vettigheid en de sappen van de wortels niet op of iets dergelijks. Maar het punt is natuurlijk, we hebben hier twee olijfbomen. De een draagt wel vrucht en de ander niet. En daarvan wordt gezegd, zijn heidenen. Dan worden de takken dan van afgehaald en overgezet op de andere boom. Hebben jullie?
Nee,
dat is heel gemakkelijk. Je hebt twee olijfbomen, de een is wel vruchtbaar, de ander niet. Nou, de takken die geen vrucht dragen, worden van de goede olijfboom afgehaald. En takken van een boom die sowieso nooit vrucht dragen, worden er ook afgehaald, maar overgezet op de goede boom. Zodat gewoon door de beheerder, zal ik maar zeggen, gezorgd wordt dat die goede boom ook inderdaad nog beter wordt. De takken die geen vrucht dragen gaan eraf. Is trouwens hetzelfde als bij de wijnstok, de ware wijnstok. Dit principe althans. En de takken van die andere boom, die sowieso nooit vrucht draagt, worden overgezet op de goede olijven, om zodat ze wel vrucht dragen. Twee olijfbomen. Hier staat, de een is een beeld van Israël, de ander is een beeld van de heidenen. Maar normaal is in de Bijbel de olijfboom een beeld van Israël. Als die vrucht draagt, is het een beeld van een gelovig Israël. Als die geen vrucht draagt, is het een beeld van een ongelovig Israël. Of een onvruchtbaar Israël. Met andere woorden, de ene is een beeld van de twee stammen, de andere is een beeld van de 10 stammen. Zodat wat hij als heiden wordt aangeduid vanwege die wilde olijfboom, bij nader inzien en gewoon door schriftvergelijking toch blijkt te zijn, ook oorspronkelijk Israël, maar dan het onvruchtbare deel van Israël. En dat is dan dus toch de 10 stammen, daar heb je hem weer. Ik doe het nou niet voor, want ik denk dat iedereen die het zo gehoord heeft, dat gewoon kan nazoeken. Zoek het maar op, de olijfboom is Israël. Nou, dan laat ik het eerst even bij voor de pauze. Want het eigenaardige is natuurlijk dat we in de Bijbel, ik ben nog heel niet klaar, dat we in de Bijbel wel vaker twee olijfbomen tegenkomen. Dat maakt het nog interessanter. Het verhaal hier in Romeinen 11 is eigenlijk helemaal niet moeilijk, behalve als je het nog nooit gelezen hebt en ik vertel het dan allemaal maar zo. Maar in werkelijkheid is het verhaal helemaal niet moeilijk. Je hebt de ene boom die wel vrucht draagt. Of kan dragen, althans. En de ander die überhaupt geen vrucht kan dragen. De boom die wel vrucht kan dragen is die van Israël. En volgens het betoog hier in Romeinen 13 is het Israël. En in het bijzonder uiteraard het Joodse volk. Die kan vrucht dragen, doet dat echter niet. Daarom worden de takken die het ongelovige deel van Israël, en worden de Joden mee bedoeld uiteraard, worden afgesneden. En daarna worden takken van de boom die helemaal geen vrucht kan dragen, die worden daar ook afgesneden en op de eerste boom gezet, zodat de tegennatuurlijke takken, namelijk de takken van de onvruchtbare olijfboom, alsnog vrucht kunnen dragen. Daarom zeg ik nu, het is ook niet primair een beeld van de gemeente, want het is niet zo. Het is een beeld van hoe de zaligheid naar de heidenen gezonden zal worden. En daar gaat het hier natuurlijk ook over. Zodat deze tamme vijgenboom, als je het gewoon zo smal het betoog volgt, de tamme vijgenboom is een beeld van de beloften aan Israël, zoals ze tot uitdrukking komen in het Joodse volk, wat er van over is officieel dus, hè. En de wilde olijfboom is een beeld van de heidenen. Ja, goed, tot zover duidelijk. Maar het probleem is dat de olijfboom in de Bijbel een beeld is van Israël. En zo heb je in de Bijbel ook een vijgenboom en een wilde vijgenboom. De vijgenboom is een beeld van Israël dat inderdaad tot geloof komt, vrucht draagt. En de wilde vijgenboom is een beeld van het ongelovig deel van Israël. Heel eenvoudig, dus dat is overal zo. En datzelfde geldt voor de wijnstok. Israël is een wijnstok, ook die geen vrucht draagt enzovoorts. En je hebt ook een wilde wijnstok, de colliquint, uit de dagen van, was het Elisa geloof ik, hè? De dagen van Elisa, nou noem maar op. Het is altijd hetzelfde verhaal. Dus als je die lijn vasthoudt vanuit het Oude Testament, gewoon de Bijbelse typologie, die hier al lang bekend hoort te zijn. Je bent hier op bladzijde 1085, dus kom, je mag wel even, hè. Neem je dus die oud-testamentische lijn op, dan is de olijfboom een beeld van Israël. En is de wilde olijfboom dus een beeld van dat Israël wat helemaal geen vrucht kan dragen. Nou, dat is mijn verhaal. Ik denk dus dat er achter deze gedachte van Jood en heiden de gedachte zit van Jood en 10 stammen. Zo die heidenen wat nauwer, wat nadrukkelijker gespecificeerd worden. Maar ik heb nog een ander verhaal. Dat is dit. We krijgen in de Bijbel op 2 andere plaatsen ook 2 olijfbomen voorgesteld. Beide kennelijk vruchtbare, daar gaat het nou verder niet om. Maar niettemin 2 olijfbomen. De ene plaats is Openbaring 11 en de andere plaats is Zacharië 4. En Openbaring 11 is afgeleid van Zacharië 4, want er staat in de tekst zelf een verwijzing. Dat is namelijk het verhaal van de 2 getuigen. Die zouden optreden in de eerste helft van de 70ste week. Ik ga daar nou niet op in, hè, waarom dat zo is. Hè. Als u vraagt waarom is het zo, zeg ik gewoon omdat het er staat. Ja. Dus vandaag niet, hè. Maar daar staat er in vers 3 van Openbaring 11. Ik zal mijn twee getuigen geven. Nee, je mag geven. Ik zal mijn twee getuigen geven. En zij zullen profiteren 1260 dagen. Zijn de eerste helft van de 7e, dus de week van Daniel. En dan staat er met zakken bekleed. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. En dat is de wijze waarop verwezen wordt naar Zacharië 4. Want daar vinden we die twee olijfbomen en kandelaren. Hoewel het volgens Zacharië 4 gewoon één kandelaar is. Maar dat is het aardige van die Bijbelse beelden. Maar waar het om gaat is dat zij in vers 6 geïdentificeerd worden. Daar staat namelijk wie zij zijn in vers 6. Er staat: deze hebben macht de hemel te sluiten opdat geen regen regen in de dagen hunne profetering. Daarnaast vinden wij twee schriftplaatsen waar gesproken wordt over iemand die macht had de hemel te sluiten zodat het niet regende in de dagen van zijn profetering. En er staat zelfs bij hoe lang die dagen waren, namelijk 3,5 jaar. En er staat in het hele Oude Testament niet, maar het was wel Elia. En er staat tot twee keer toe in het Nieuwe Testament dat hij bad en het regende niet. 3,5 jaar staat er dan bij. In het hele Oude Testament kun je het niet vinden dat het 3,5 jaar was, maar in het Nieuwe Testament staat het. Ik meen dat de ene keer de Heer het zei, de andere keer dat Jacobus het schreef in zijn brief, maar uit het hoofd weet ik dat niet precies. Maar het blijft dus maar over, als dit de identificatie is van deze twee getuigen, en er staat: deze hebben macht de hemel te sluiten omdat geen regen regende, dan moet een van die twee Elia zijn. En daar is natuurlijk al helemaal niks tegen in te brengen, omdat we nogal wat uitspraken hebben over dat eerst Elia zou komen voordat de Messias zelf zou komen. En er eindigt per slot het Oude Testament mee, dus dat is makkelijk genoeg, hè? Nee, Malachi. Dus Elia, daar ga ik ook niet verder op in, er zit een boel achter, maar niettemin, dat staat het, Elia dus. Nou, verder staat hier in vers 6 van Openbaring 11. En ze hebben macht over de water om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plagen, zo menigmaal als ze zullen willen. En zo kennen we er ook één in het Oude Testament, heus maar één, en dat was Mozes. Dus verwachten wij voor de eerste helft van de 7e week van Daniel de twee getuigen, namelijk Elia en Mozes. Er zijn allerlei argumenten voor waarom die twee het zijn. Er zijn er nog veel meer namelijk. Waarom die twee het zijn. Maar de mooiste vind ik altijd nog gewoon die van de verheerlijking op de berg, waar de Heer verschijnt in verheerlijkte gedaante samen met Mozes en Elia, die overigens daarna verdwijnen uit beeld. Want daarna zag men, staat er, Jezus alleen. Goed, daarmee is dit gedeelte van Openbaring 11 voldoende verklaard, behalve dan dat erbij staat: deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. Met andere woorden, deze twee getuigen die in de toekomst zullen optreden, doen dat mede omdat hun komst werd aangekondigd in Zacharia 4. Want als je nou niet beter weet, dan lees je hier dus, of niet anders weet moet ik zeggen, dan lees je hier dus dat die profetie uit Zacharië 4 over die twee olijfbomen en die kandelaren enzovoorts, dat dat een profetie is, een visioen is, waarin de komst van Mozes en Elia wordt aangekondigd voordat de Heer zelf in heerlijkheid zal verschijnen. Staat hier, dus is het zo. Maar lees je Zacharië 4, kom je op heel die gedachten niet. Dat is trouwens bijna altijd zo, hoor, als het Nieuwe Testament en Oude Testament is profetie verklaard. Die komt niet op die gedachte, daarom staat het er ook. Maar lees je nou Zacharië 4. Dan zoeken we hem eerst op dus. Dan lees je weer zo'n moeilijke tekst. Ik heb altijd haast en jullie moeten altijd langzaam lezen, dus dat is wat lastig. Maar Zacharië 4. Wat ziet gij in vers 2? Leuk, hè? In vers 1 staat: en de engel die met mij sprak kwam weder en hij wekte mij op gelijk een man die van zijn slaap opgewekt wordt. Want de profeten in het Oude Testament hadden nogal eens last van slaap. Want het is heel dikwijls zo dat ze eerder uit hun slaap gewekt moeten worden. En soms vallen ze zelfs in slaap terwijl de engel met hen spreekt. En daarna worden ze weer wakker gemaakt en dan gaat het verhaal weer verder. Daniel bijvoorbeeld. Meerdere malen. Wat dat betekent, heb ik al eens uitgelegd. Hè? Het betekent namelijk dat de profetie die gegeven wordt op twee verschillende tijden van toepassing is. De ene namelijk de tijd van de slaap. De tijd van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. De dagen dus waarin wij leven. Het geestelijke hemelse koninkrijk tot op heden. En tot aan de opname van de gemeente. En wat er daarna komt, nadat de profeet weer wakker is, heeft dan te maken met de openbaring van het koninkrijk in de toekomst. Ja, ja. Goed. Nou ja, ik moet me beheersen om niet om alle details in te gaan. Dus ik laat ze even voorbij gaan, dan ga ik weer verder. Hij was opgewekt uit zijn slaap en dan staat er: wat ziet gij? En ik zei: ik zie en ziet een geheel gouden kandelaar. Hier niet twee, maar één. Maar het schijnt dat hij aan twee kanten brandde. Hoewel het uit de tekst ook niet duidelijk te halen is. Maar daar gaat het nou even niet om. Waar het wel om gaat, zal ik je zo vertellen. Staat: ik zie en ziet een geheel gouden kandelaar en een oliekruikje, een vat olie, een reservoir, boven deszelfs hoofd, dat wil zeggen boven deszelfs top. Natuurlijk zal er nog geen brandstofpomp, dus de tank is hoger dan de motor, dan de lamp. Dus, hè? Ja. En zijn zeven lampen daarop, want een kandelaar is niet een lamp, een kandelaar is een statief. Zie het volgende nummer van onze circulaire. Is een statief. En op dat statief staan de lampen. Dus zeven lampen daarop. Dan is het een zevenarmige kandelaar. En is het dus gewoon dezelfde als de menorah. De kandelaar, de gouden kandelaar in de tabernakel. Met dezelfde betekenis dus ook. Namelijk, het is een beeld van het licht van het nieuwe verbond. Het licht door het woord van God. Het licht door de geest. De olie. Het licht door de geest eigenlijk. En de kandelaar werd uiteengemaakt. Namelijk die uit de tabernakel. Uit één talent goud. Dus een eenheid. Hier komt die eenheid ook tot uitdrukking. Doordat de lampen gevoed worden uit het ene reservoir. Zodat de beschrijving verschillend is, maar de betekenis blijft gelijk. Zeven lampen gevoed uit één reservoir. Er staat er, die lampen hadden zeven en zeven pijpen. Dat is wat lastig om het te vertalen. Dat blijkt wel. Maar goed, daar ga ik ook maar niet op in. Maar de gedachte is hierbij inderdaad dat ze dubbel gevoed werden. De lampen via twee leidingen verbonden waren met hetzelfde reservoir. In de praktijk maakt me dat verder niet uit. Maar ik lees maar verder. En dat, want daar gaat het nou om, vers 3. En twee olijfbomen daarnaast. Eén ter rechterzijde van het oliekruikje en één tot deszelfs linkerzijde. En de gedachte daarbij is dat er twee olijfbomen de olie leveren voor het ene reservoir, het oliekruikje. Het ene oliereservoir waaruit de lamp, alle zeven dus ook, gevoed wordt. Hebben jullie dat plaatje? De zeven lampen, allemaal waarschijnlijk dubbel, maar in ieder geval allemaal verbonden met het ene reservoir. En het ene reservoir wordt gevuld uit de olie die voortgebracht wordt door de twee olijfbomen. Nou, dat hele verhaal is makkelijk. De kandelaar is of een beeld van Israël of een beeld van de gemeente, hangt er vanaf op welke tijd we toepassen, op degene die het licht, de olie, hebben ontvangen en daardoor licht verspreiden. En u weet, gij zijt het licht der wereld. Wie? Dat is aan de ene kant de gemeente, uitspraken genoeg in de Bijbel. De andere kant is het Israël, ook uitspraken genoeg in de Bijbel. Het zijn namelijk diegenen die het woord en daarmee de geest, want dat zijn synoniemen, die het woord namelijk de geest hebben ontvangen. En van wie ontvangen zij dat? Nou ja, van het ene oliekruikje. Vroeger toebehorend aan de weduwe van Sarfat, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Typologie is dat, mensen, typologie. De olie zat dus, hè. Maar de olie zat in de ene kruikje. En het ene kruikje is dus een beeld van degene door wie het woord komt. Dat wil zeggen van de geest. Of, maar beter is natuurlijk gewoon te zeggen van Christus. Want uit hem ontvangen wij leven. Olie, woord, licht, warmte en noem maar op. En wij verspreiden het eventueel ook, is de bedoeling. Moet af en toe wat onderhouden worden. Met snuiters heet dat. Staat allemaal erbij hoor in Exodus. Over de kandelaar enzovoorts. Nou goed. Dus die kandelaar is in onze dagen de gemeente. Maar in de andere toepassing Israël. Als ze met twee leidingen verbonden waren. Elk met het kruikje, met het reservaat, betekent het precies hetzelfde. Namelijk dat hij een dubbele toepassing heeft. Eén in verband met de gemeente nu. Tijd van de slaap van de profeet. En één in verband met Israël straks. Nou goed. Maar het wordt gevoed uit het ene reservoir. Dat reservoir is uiteraard gewoon Christus, de bron van eeuwig leven. De bron van de olie dus. Maar de vraag is, wie zijn dan die twee olijfbomen? Nou, even gauw. Openbaring zegt, zijn er twee getuigen. Nou kan het dan niet missen, want waar hebben die twee getuigen het over? Die prediken het woord, werken door de geest, zal ik maar zeggen. En waarover gaat het? Op wie wijzen zij? Wat prediken zij? De Christus, het ene olievat, uiteraard. Bedenk nog even dat in een andere systematiek de olijfboom een beeld is van de zesde bedeling. Van die tijd dus zelfs. Maar goed, dat heeft hier nou even niks mee te maken. Maar dat klopt dus, hè? Dus van het ene olievat. Daarom was het Mozes en Elia en de Heer daarbij. En daarna verdwenen Mozes en Elia op de berg der verheerlijking. Toen bleef alleen het olievat over, dus. Dat is de gedachte, hè? Dus de twee getuigen, die komen op grond van die twee olijfbomen, want dat staat in Openbaring 11. Maar als je in Zacharia 4, 5, 6 enzovoorts verder gaat, dan leidt het geen enkele twijfel. Ik heb nog nooit een commentaar op Zacharia gelezen die er niet zag zitten. Dan leidt het geen enkele twijfel dat die twee olijfbomen een beeld zijn respectievelijk van het koningschap en het priesterschap. Want bijna alle hoofdstukken in Zacharia gaan daarover. Is nu eenmaal zo. Namelijk, het is geschreven bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En er zijn twee leiders van het volk. De ene is Zerubabel, hier genoemd in vers 6 en 7. Dat was de erfgenaam van de troon. En op de andere wordt hier niet ingegaan in dit hoofdstuk, zodat er eigenlijk maar over één olijfboom gesproken wordt in de praktijk. Namelijk Zerubabel, de erfgenaam van de troon, in zekere zin dus de koning. En de andere wordt in ieder geval genoemd in hoofdstuk 6 vanaf vers 9, want dat is de toenmalige hoge priester, Jozua. Eigenlijk ook een verbastering van Jehoshua en dus hetzelfde als de naam Jezus. Maar goed, dat maar even weer terzijde. De twee olijfbomen zijn dus een beeld van het koningschap en priesterschap, waarvan met name ook hier in Zacharia geprofeteerd wordt dat die twee één zullen zijn. Dat Zerubabel en Jozua bij elkaar horen. Want in 6 vanaf vers 9 wordt er inderdaad gezegd dat de hoge priester een kroon op zou krijgen en feitelijk dus tot koning zou worden aangesteld. Maar dat spreekt over Christus, die koning en hoge priester is, niet onder het oude verbond, want dat kan niet, maar onder het nieuwe verbond, namelijk de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is de betekenis binnen Zacharia. En als u zegt, maar dat is dan toch in strijd met Openbaring, want daar gaat het over Mozes en Elia enzovoort, dan zeg ik, nee, dat is niet in strijd, want het punt is dat Mozes staat voor het koningschap van Christus en Elia is een uitbeelding van het priesterschap van Christus. Nou, dat van Mozes hoef ik hopelijk helemaal niet toe te lichten, dat is bijna vanzelfsprekend. En wat Elia betreft, van Elia weten we niet waar hij vanaf stamt, want het staat er niet bij, we weten niet welke stam. Maar we weten wel dat Johannes de Doper in de tijd kwam in de geest en de kracht van Elia. En Johannes de Doper was priester. Nou ja, zijn vader, maar dat is dus hetzelfde in de praktijk. Hij dus ook. Zodat Mozes en Elia het koningschap en het priesterschap van Christus vertegenwoordigen. En ik zeg dus altijd, Mozes plus Elia is gelijk aan Melchizedek. Ja, ja, koningschap en priesterschap van Christus onder het nieuwe verbond. Nou, waarom ik dat dan aanhaal? Wel, trek de lijn maar gewoon door. Romeinen 11 krijgen we ook twee olijfbomen in elk geval. Het ligt voor de hand dat ze ook zouden moeten kunnen overeenkomen met het koningschap en priesterschap van Christus. Ligt er voor de hand, zou je op zijn minst even naar moeten zoeken. Nou, daar gaat hij dan. De koning, waar zou die uit voortkomen? Uit Juda. En dus uit de Joden, uit Juda. Dus, en dat hebben we al vastgesteld. Eén van die twee bomen staat voor Juda. Voor het Joodse volk. Dus daar is niks mee verkeerd. En waar zou het priesterschap vandaan moeten komen? Ah, die is moeilijker. Want het priesterschap komt niet uit Levi. Want we hebben het over het Nieuwtestamentische priesterschap. En het beeld van Levi houdt op. En dus kom je terecht bij... Nou, we hadden de eerstgeborenen, weet u wel, oorspronkelijk. Bij wie het dubbele deel thuis hoort. Hij krijgt, telt voor twee. Hij krijgt koningschap en hij krijgt priesterschap. Zijn drie dingen bij elkaar. Maar van de eerstgeborenen werd weggenomen het koningschap, want het werd gegeven aan Juda. Het priesterschap werd weggenomen, het werd gegeven aan Levi. Zodat de eerstgeborene nog slechts het dubbele deel overhield. Maar de eerstgeborene was Jozef dus. Als nu opnieuw het priesterschap zou moeten toegekend worden, nu naar het nieuwe verbond, aan wie zou je dat dan moeten geven? Nou, aan wie het altijd gegeven wordt, tenzij anders vermeld, aan de eerstgeborene en dus aan Jozef. Proef op de som. Even controle. De betekenis van de naam van Levi en de betekenis van de naam van Jozef zijn volstrekt synoniem. Dat wil zeggen, Levi wordt vertaald met samenvoegen en Jozef wordt vertaald met toevoegen. Maar dat had je net zo goed andersom kunnen doen. De betekenis is gelijk. En dat is precies de priestelijke taak, het bijeenbrengen. Het samenvoegen. Dat is trouwens wat Jozef hier in Genesis 45 in de praktijk trouwens ook doet. De familie eenmaken, samenbrengen enzovoorts. Maar dat is de functie van de priester. Levi aan de ene kant, maar als Levi het niet is, komt het automatisch terecht bij degene die de verantwoordelijkheid draagt, namelijk Jozef. En dat is de naam Jozef is de naam van de 10 stammen. Dan wel de naam Ephraim. Maar lees Amos maar eens bijvoorbeeld, hè, het Oud-Testamentse profetie, Amos. Dan worden de 10 stammen continu aangeduid met de naam Jozef. En daar gaat het maar om. Zo goed als de 2 worden aangeduid met Juda. Zodat achteraf, ook via deze omweg en via de vergelijking met die 2 olijfbomen uit Zacharia, wij toch weer erbij komen dat de 2 olijfbomen uit Romeinen 11 respectievelijk staan voor de 2 en de 10 stammen van Israël. Dat staat in Romeinen 11 zelf al niet. Maar ja, in Zacharia 4 zelf staat ook niet dat het Mozes en Elia zijn. Die 2, bedoel, dat is geen echt argument. Maar het blijkt dus dat er een verklaring mogelijk is van al die, van die 3 schriftplaatsen waarover de 2 olijfbomen gesproken wordt, die inderdaad met elkaar in overeenstemming zijn. 1 staat voor koningschap, de ander staat voor priesterschap. 1 staat dus voor Juda, het ander staat voor Jozef. Of 1 staat voor 2 stammenrijk, het ander staat voor 10 stammenrijk. Of 1 staat voor Mozes en het ander staat voor Elia. Het zijn volmaakte parallellen die elkaar slechts bevestigen en helemaal niet met elkaar in strijd zijn. Het enige probleem is dat als het zo is dat onder die wilde olijfboom in Romeinen 11 verstaan moet worden, dat het aanduiding is van de 10 stammen, dan moeten we eerst zeggen, nou het staat er niet, er staat gewoon heidenen, dus daar houden we het op, want dat staat er ook gewoon, er is geen beperking bij, maar het bevestigt de gedachte die we nou al zo vaak gehoord hebben, dat als er gesproken wordt over zaligheid die naar de heidenen gaat, dat het dan toch in de eerste plaats terechtkomt bij die heidenen, die onder de heidenen de belangrijkste positie innemen in de ogen van God. En dat zijn uiteraard de 10 stammen van Israël. Nou, daar gaat het maar om. Eigenaardig, hè? En dan te bedenken dat het inderdaad gaat over het gelovig overblijfsel in Romeinen 11. En dat het daar gaat om Benjamin, die een type is van het gelovig overblijfsel van de 2 stammen. Maar dat niettemin de term Israël gebruikt wordt. Een term die voor op de 12 stammen van toepassing is. En dat aan de andere kant wel degelijk in het schriftgedeelte gesproken wordt. Niet over een overblijfsel uit de Joden, maar over het overblijfsel uit Israël in onze dagen. Waarvan andere schriftplaatsen ronduit zeggen dat het inderdaad uit de heidenen en in het bijzonder uit de 10 stammen afkomstig is. Terwijl Benjamin staat voor het overblijfsel uit de 2 stammen, weet u wel. In tegenstelling tot Dan, die staat voor het overblijfsel uit de 10 stammen. Maar dat is helemaal een ander verhaal. En daarover spreken wij vanavond uiteraard niet meer. Maar als dus in Genesis 45, om daar dan nog even mee af te sluiten, als dus in Genesis 45 gesproken wordt over het gelovig overblijfsel, dat wil zeggen over een overblijfsel uit Israël, want daar komt het op neer, dan gaat het over een overblijfsel. Dat er weliswaar het genoemd wordt, omdat Benjamin er is, maar in de Bijbel is het zo dat het overblijfsel van Israël niet slechts Benjamin is. Dat wil zeggen niet slechts uit de 2, maar inderdaad uit alle 12 stammen van Israël.